Gemeente, ik mag u het volgende afkondigen. In de afgelopen week, op woensdag 23 april, is in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam in haar slaap overleden mevrouw Bartelina IJzerenberg-Jumelet. Ze is 72 jaar geworden. Ze was sinds 1990 weduwe en woonde in Helvoetsluis. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Nieuwe Hoorn. In verband daarmee zingen we straks uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Mevrouw van der Sluis uit Spijkenisse is de afgelopen week niet geopereerd, maar zal waarschijnlijk bestralingen moeten ondergaan. De aankomende weken vinden daartoe vooronderzoeken plaats en daarna zal er alsnog een operatie moeten volgen. De heer en mevrouw Van Dam uit Nieuw-Beijerland mochten 24 april jongstleden herdenken dat de heer hen 40 jaar geleden in de echt verbond. Ze hebben het samen met hun gezin gevierd. Dan zag je weer Van Dam, maar het is Dam, hè? Ja, dat van moet eraf. De evenement op zondagmorgen 11 mei, eerste Pinksterdag, hopen Annelies Hogewerf uit Appenbroek en Sander Verkerke uit Helvoetsluis openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Dinsdagavond aanstaande zal er aannemingsavond zijn. Ook hen bevelen we in uw voorbeden aan. Op maandag 12 mei, tweede Pinksterdag, zal er een doopdienst zijn. Daarin zal de doop worden bediend aan Job Velgesdijk. Voor een ieder gezin ligt er weer een nieuwe kerkbode klaar, als ook het nieuwe zendingsblad. De kerkraad van Monster heeft gevraagd om de morgendienst van volgende week zondag 4 mei aanstaande in Appenbroek, waarin kandidaat Donselaar hoopt voor te gaan, te vervroegen naar 9 uur. Zodoende kan hij later in de morgen in Monster voorgaan. We hebben als kerkraad gemeend hierin ze moeten bewilligen. Dus we leveren wel zijn volgende week zondagmorgen mag u allemaal iets vroeger uw bed uit en begint de dienst om 9 uur. Op Hemelvaartsdag aanstaande donderdag hoop ik zelf voor u voor te gaan om 9:30. Er zijn 3 collecten tijdens de dienst 2 en 1 bij de uitgang. En ze zijn alle 3 bestemd voor de kerkvoogdij. Rest mij nog een hartelijk welkom aan mevrouw Berghijk, die na jaren emigratie in Canada weer eens een keer in ons midden is. Het is fijn om u weer te zien met uw dochter. Die is inmiddels ook gegroeid. Ja. Wel, laten we nu de dienst aanvangen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het thema van deze preek zal zijn het huis des vaders. Vandaar dat we die mooie Psalm 84 kozen om daar 2 versen uit te zingen. Het eerste vers voor de wet des Heren en het tweede vers na de wet des Heren. Psalm 84 vers 1 voor de wet en het tweede vers na de wet des Heren. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ja, daar kreeg ik natuurlijk bericht van u, van in verband met het heengaan van mevrouw IJzerenberg. Dat hebben we later moeten besluiten. Dat wordt dus Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9. dan wel Psalm 84, vers 2, na de wet des Heren. Zelfs vindt de mus een huis, o Heren, veel meer nog Gods kinderen in het vaderhuis dat boven is. Horen we nu eerst Gods heilig recht. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laat ons nu samen de Heer om een zegen vragen. Heere, gij die verhoogd zijt van de aarde, en een wolk nam u weg voor de ogen van de discipelen. Ge zijt haar aan vaders rechterhand en bestuurt de wolken en de winden. En alles wat in de kosmos aan orde aanwezig is. Want uw woord bestaat in eeuwigheid en is de dragende kracht van alle dingen. En nu weten we dat de Satan als de overste van de macht der lucht met zijn zwakke engelen altijd storend en verstorend en vernielend werkt. Maar wij weten ook, heren, wat hij weet, dat er een eind aankomt. Omdat u beloofd hebt dat u terug zult komen en dat u een eind zal maken aan de werken van de duisternis als het licht de ganse aarde zal bedekken. En in het vooruitzicht van die dag, heren, leven wij in de strijd. We noemen dit leven wel een strijdperk, een veld waarop de strijd gevoerd wordt. En sommige mensen ervaren dat als een oneerlijke strijd, omdat ze zelf moeten vechten tegen het lot, zoals ze dat noemen. Maar wij weten dat we niet hoeven te vechten tegen een lot, maar mogen betrouwen op onze God. En dat bidden wij in het bijzonder voor hen, voor wie dit leven een zware gang is, al jaren of sinds kort. We denken aan de familie van der Sluis. De spanning blijft. En in dit alles, heren, zoeken ze toch de dingen die boven zijn, waar Christus is. Geef dat ze ook uw aanwezigheid mogen ervaren. We bidden dat voor de andere zieken thuis. Er zijn er verschillende die ook door de omstandigheden van recentere datum het extra moeilijk hebben. O Heere, u bent niet aan tijd noch plaats gebonden, al zit u aan 's vaders rechterhand, want uw geest is de trooster die op aarde is uitgestort, wiens vreugdevolle uitstorting wij mogen gedenken op de Pinksterdagen. Vertroost en leid hen hierin. En kon het zijn ook thuis, aan de grazige weiden, waar liefelijke landouwen zijn, omdat u daar bent. Want net zoals op aarde een plek pas mooi wordt als we van Christus zijn, zo zal ook de hemel zonder Christus geen hemel zijn. En we danken u dat we dat mogen weten, Heere, want als heel de schepping uw glorie verkondigt en het gekwinkeleer van de vogels morgens vroeg ons hart verblijdt, dan mogen we toch weten dat het alles uitziet naar een dag waarop ook de dieren ten volle tot hun recht zullen komen, als gij de aarde zult vernieuwen en de ganse schepping. Heere, geef dat de rouwdragende familie die gisteren op de algemene begraafplaats stond in Nieuwehoorn en daar de uitbundige pracht zag van bomen vol geladen met bloesem, en toch met grote droefheid moeder en niet te vergeten grootmoeder ter aarde moest bestellen. Gedenk hen vandaag, Heere. In bijzonder omdat ze niet meer in de gemeentesamenkomsten willen komen, en dat dat al die jaren door ook een verdriet is geweest van moeder. Geef, heren, dat het woord door uw knecht gesproken, hoe armzalig dat voor zijn eigen waarneming ook was, toch een woord mag zijn dat de zaligheid onder hen allen verbreidt. Heren, gedenk de kinderen en de kleinkinderen. Breng hen bij u, opdat ze behouden mogen worden. Wij mogen ook de vreugde bij u brengen van de familie Dam uit Nieuw-Beijerland. 40 jaar geleden heeft u hen met elkaar verbonden in de echt. En dan is het wel een reden tot dankbaarheid. En dat zullen ze zelf ook zo ervaren. Maar er mag ook lof zijn aan u, die door alle wederwaardigheden van hun leven heen, en dat is toch ook heel wat geweest, een huwelijk in stand heeft gehouden en ze standvastig deed zijn in het vasthouden aan uw woord en getuigenis dat eeuwig zeker is. Gedenk hen met hun kinderen en kleinkinderen, dat zij allen op uw voorbeden straks zonder verschrikken voor u mogen verschijnen op uw dag. Wij bevelen elkander aan u aan, heren, in alle zorgen en vragen en noden, maar ook in de dankbaarheid voor wat u geeft. We danken u dat mevrouw Berghijk in ons midden mag zijn en dat ze de gezondheid mag genieten met haar gezin en dat ze het goed mogen hebben in het land van een emigratie. Maar geef bovenal, heren, dat zij en allen die haar lief en dierbaar zijn en wij uit mogen zien naar de emigratie die komen zal voor ons allen. En het mogen zijn naar het vergelegen land, daar waar men Jezus ziet. Zegen daartoe de bediening van uw woord en geef uw knechten mogen spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Doe dat in de vergeving van zonden, want die maken scheiding tussen u en ons. En daarom, heren, we bidden om bedekking met uw bloed, zodat het mogen zijn dat er een vrijmoedige weg is tot het heiligdom en tot in het heiligdom. Voor ons allen deze morgen, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift, gemeente, in Johannes 13, waar we beginnen te lezen en dan doorlezen in hoofdstuk 14. Johannes 13. Zo even is Judas ontmaskerd aan de avondmaalstafel. En dan vervolgt Christus, nadat Judas is uitgegaan, in vers 33, kinderkens: nog een kleine tijd ben ik bij u, en ge zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik het u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zei tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zei tot hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem: zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij 3 maal verloochend zult hebben. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Thomas zei tot hem: Heere, we weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen we dan de weg weten? Jezus zei tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij gekend had, zo zoudt ge ook mijn vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem: Heere, toon ons de Vader, en 'tis ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: Toon ons de Vader? Tot zover de schriftlezing. Kerntekst is het tweede vers van hoofdstuk 14. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Een tekst die past tussen de opstanding van Christus en zijn hemelvaart, waar we donderdag bij stil mogen staan. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 65, het eerste, het tweede en het derde vers. Psalm 65, vers 1, 2 en 3. hemel. Naar de hemel gaan. Een stap niet wat we als kleinkind al van onze ouders hoorden. Dat als je in de Jezus gelooft, dan ga je naar de hemel. En toen we later groter werden, toen hoorden we dat die hemel op verschillende manieren in de Bijbel besproken wordt. Als het paradijs, als het vaderhuis met de vele woningen, als de plaats waar God is, Jezus Christus, aan zijn vaders rechterhand. Als we nog weer wat ouder worden, dan begrijpen we dat in Hebreeën 12 gesproken wordt over een gemeente die in de hemel is. De gemeente van de volmaakte rechtvaardigen, dat zijn mensen die in de geest daar zijn, want hun lichaam is immers begraven hier op aarde, of op een andere wijze tot stof vergaan. En we leren ook dat die gemeente van die eerstgeborenen, van de volmaakte rechtvaardigen die in de hemel zijn, bij Christus zijn. Als ik nou zo de vraag stel, wil jij naar de hemel? Dan denk ik dat er niemand zegt nee. Ik denk zelfs dat als ik het zou zeggen tegen de mensen die om me heen zitten in de metro naar Rotterdam, ze me eerst wat verbaasd zouden aankijken en dan zouden ze waarschijnlijk ook ja zeggen. Of ze nou gelovig zijn het niet. We hebben allemaal een bepaalde voorstelling van de hemel. En ook ongelovige mensen hebben dat blijkbaar. Maar wat is nu eigenlijk de hemel? Dat is maar één antwoord op. De hemel is het eeuwige leven. En het eeuwige leven is Christus. Dus als je praat over de hemel, dan heb je het over het eeuwige leven en dan heb je het over de Heere Jezus Christus. Zonder hem zou de hemel geen hemel zijn. Vorig jaar maakte ik een begrafenis mee waarbij één van de kleinkinderen van de overledene zei: opa is nu een sterretje aan de hemel. Toen dacht ik, ja, dat is de manier waarop mensen die de Bijbel niet kennen erover praten. Helaas kwam dat kind ook nooit meer in de kerk. Dat zijn van die uitdrukkingen die je vandaag de dag kunt horen, die overigens al stammen uit het oude Egypte, uit de tijd van Mozes. Toen zeiden de mensen dat ook. De oude heidendom dacht dat ook. Er zijn nog meer manieren waarop mensen zeggen in onze dagen dat het leven na dit leven voortgaat. Bijvoorbeeld in de reïncarnatiegedachte, je komt weer terug in een ander mens, een ander leven, een second life. Tweede leven, het lijkt wel alsof al die computerspelletjes de kinderen moeten voorbereiden op die gedachte van de reïncarnatie. Als het in dit leven niet helemaal lukt, dan heb je altijd nog een volgend level, een volgend leven waar je dan beter in kunt doen. Maar deze gedachte is volledig vreemd aan de Bijbel. Hoe weten we dan nou dat sterretje aan de hemel verhaal en de reïncarnatie niet waar zijn? Wel omdat de Heer Jezus heeft onthuld wat er wel waar is. En wat is nu waar? Ook dan denk ik weer aan een persoon. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Dus als ik iets wil weten over de waarheid van de hemel en van de hel, dan zal ik te raden moeten gaan bij Jezus zelf. Een oprechte christen droomde is En hij had een vreemde droom. Hij zat zelf erg te tobben met waar veel mensen mee tobben. Dat is, ja, welke kerk is op aarde nou eigenlijk de beste, hè? En ikzelf en velen van jullie hebben al heel wat kerken doorgezworven. Om er uiteindelijk dan in de spelonk van Adullam terecht te komen hier in Abbebroek. Wel, die man die zat er ook over te tobben. Toen kreeg hij een droom en die was natuurlijk toch maar een droom, die droom. Maar het was voor hem veelzeggend. Hij droomde dat hij het nieuwe Jeruzalem naderde en de poort van de stad wilde binnengaan. En dat er een wachter stond en die vroeg aan hem, wie zoek je? En toen vroeg hij, ja, ik heb een groot deel van mijn leven heb ik doorgebracht met de strict baptists. Dat zijn de ernstige baptisten, zeg maar, die vind je in Zuid-Engeland. Zijn die ook hier aanwezig? Toen zei de wachter helemaal niets. Zijn er dan soms Presbyterians, oftewel zo'n beetje de hervormden van Nederland? Nee, die zijn daar ook niet. Althans, de wachter gaf geen antwoord. Toen noemde hij een aantal van die godsdiensten op. Wien zoekt gij? Christus. Toen ging de poort wijd open. Want wie Christus zoekt, is een christen. Deze waar gebeurde ervaring in het leven van die christen laat ons ook zien hoe diep het zit dat we denken als we naar de hemel gaan dat er iemand bij de poort staat. En meestal is dat dan in de fantasie van veel mensen Petrus. Dat is ook iets trouwens wat in de wereld om ons heen nog wel eens gezegd wordt. Petrus, bij de poort zal je echt niet tegenhouden en dan komt het. Er staat ergens in de Bijbel dat Petrus bij de poort van de hemel staat te controleren wie er wel of niet binnen gaat. Hoe gaan de mensen dan er wel binnen? Ze worden door de engelen gedragen, zo leert de Bijbel. En één uit ons midden, die vele jaren geleden overleed in een andere plaats, alsof voor de putten, zag net voor zijn sterven ze in de kamer aanwezig staan. En zei, ik zie ze al. Ze zijn gekomen. Gestuurd door Jezus Christus. Want hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, zo kom ik weder, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Een van de betekenissen van deze tekst is dat de Heer Jezus terugkeert in zijn gezanten, in zijn dienstknechten en boodschappers, de engelen, om zijn geliefden op te halen en thuis te brengen. Nu is het niet onbelangrijk om te zien in welk verband deze dingen gezegd worden door de Heer Jezus. Hij spreekt over de hemel op het moment dat de mensen in grote verwarring zijn. De discipelen hadden heel wat achter de rug in de afgelopen uren. Ik hoef je dat niet allemaal meer te vertellen, want we kennen allemaal de geschiedenissen van dat laatste avondmaal voor de kruisdood van Christus en alle gebeurtenissen, met name ook het verraad van Judas, de ruzie aan tafel over wie de meester was en al die onverkwikkelijke zaken en het onbegrip bij de discipelen, en daarom waren ze al bij voorbaat onthutst over wat Jezus gezegd had over zijn kruisdood en opstanden in de hemelvaart. Nou ja, maar ze hadden één rots in het midden. En dat was Simon Petrus. De rotsman. Zoals zijn naam betekent. En die voerde namens al het woord. Die zei op een gegeven moment tegen Jezus, waar gij heen gaat, zal ik ook heen gaan. Hij zou zijn meester volgen door dik en dun, begaanbare en onbegaanbare wegen, desnoods door kloven waar hyena's en jakhalzen zich ophielden in die tijd. Maar Jezus zei, je kunt me niet volgen. Je zult me namaals volgen. En dan zegt Petrus in zijn overmoed, waarom zou ik u niet kunnen volgen? Ik ben bereid mijn leven voor u te zetten. Als je dan een hoofdstuk verder leest, dan hoor je dat er Jezus zegt dat niemand grotere liefde heeft dan die zijn leven zet voor zijn vrienden. Dus wat Petrus hier voorstelde, was een blijk van grote liefde voor zijn heiland Jezus Christus. En dan, als een donderslag bij heldere hemel, valt het woord van Christus tussen de discipelen. En het geeft eenzelfde gevolg als een blikseminslag. Zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, ik zeg u. De haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Petrus Christus verloochenen? Hé. Ze werden allen ontroerd. Als Petrus kan vallen, wat is er dan nog zeker? Waar kun je dan nog op bouwen in de kerk? Als Petrus kan vallen, kun je dan nog wel een vader vertrouwen die zegt dat hij gelovig is, of een broer, of een zoon of een dochter? Er zijn niet alleen veel mensen die tobben met al die verschillende kerken, maar laten we maar eerlijk zijn, we tobben ook met mensen die vallen, die tegenvallen, en zo tegenvallen dat we er bijna niet meer overheen kunnen komen, dat ons groot verdriet doet. Het woord ontroerd, wat in hoofdstuk 14 vers 1 staat, dat vertalen de Engelsen wel met ensnared, dus dichtgesnoerd. Wij zeggen, je keel wordt dichtgesnoerd. Een brok in je keel. Wat mensen ervaren als ze plotseling een groot verdriet krijgen of een plotseling grote schrik. Een heftige ontsteltenis maakt zich meester van de discipelen. En dan zegt Jezus, uw hart worden niet ontroerd. En dat staat in de gebiedende wijs. Dat komt niet zo naar voren in de vertaling, maar hij zegt, stop met deze emotie. Ik vind het nogal wat. Hij kon zich toch wel indenken hoe moeilijk het voor die mannen was. Hij begrijpt toch wel dat ik erg geëmotioneerd kan worden als mensen mij laten vallen. Of dat u of jij heftig ontsteld kunt raken als mensen je laten vallen. Heeft hij daar geen begrip voor dan? Ja, zeker. Hij is ons in alles gelijk geworden. En als er één ding in die tientallen jaren dat hij de eerste keer op aarde was, hem constant heeft pijn gedaan, dan is het dat mensen hem lieten vallen. Wat aan het eind gebeurt als Judas hem verraadt, en wat hij nu aankondigt dat Petrus hem zal gaan verloochenen, dat is slechts het einde van een ontwikkeling waarbij honderden mensen die hem eerst volgden hem lieten vallen. Daarom is die gebiedende wijs zo opmerkelijk. Waarom zegt Jezus, Wordt niet ontroerd. En ook weer in de gebiedende wijs. Gelooft in mij. Er staat tussenin nog. Gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. Het lijkt wel alsof hij het ons niet toestaat om gefrustreerd over de wereld te gaan en teleurgesteld over de wereld te gaan. Het lijkt erop alsof hij ons iets wil duidelijk maken wat we misschien tot onze verbazing nooit gezien hebben. Dat het dus mogelijk is om voorbij de teleurstelling te komen. En wel heel snel ook. En dat je niet je leven lang geplaagd hoeft te worden door het verleden. Hoe kan die anders zeggen? Word niet ontroerd. Bevel. Gelooft in mij. Dat is opmerkelijk. En dan geeft hij de reden waarom hij dat zegt. En dat klinkt als een lieflijke melodie die eerst zacht gehoord wordt in de toposfeer van deze wereld. De schepping en uit zijn hemel komt. Dan moet je niet denken dat de hemel buiten de schepping valt, zegt Calvijn. Dat is een hele discussie geweest in zijn tijd. De hemel valt niet buiten de schepping, zegt hij. Zelfs niet daar waar Jezus is. Want hij is daar in het menselijk lichaam. Hij is heen gegaan naar het Vaderhuis en hij is in het Vaderhuis daar. Het is geen mystieke melodie, geen spiritualistische of spiritistische, om het nog erger te maken, melodie. Het is niet iets wat mensen niet kunnen meemaken. Het is een melodie die uit de hemel ons schepselen direct bereikt als we in de samenkomst van de gemeente dit woord horen. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, jongens, maar als je met vakantie gaat en je ziet uit naar al die dingen waar je straks naar gaat kijken. Ik ben altijd helemaal verzot op de bergen geweest. En dan zit ik weken van tevoren al te denken aan die prachtige valleien en die bergen. Die mooie wolken daarboven. De natuur in al zijn gulheid en wilderigheid in de berggebieden. En de wormeltieren die daar zich ophouden in hun holen. De reeën en de dassen en noem ze maar op. Dan kan ik me voorstellen dat een boer zei: de hemel, dominee, dat is ook een stuk van mijn land. Want alles wat in mijn land groeit, wijst naar de hemel. Want ik kan die groei niet geven, dat doet God. En als ik zie hoe God mijn kale akker verandert in een groene waas, waarna het volrijpe goudgele korenveld golft, dan zeg ik, de hemel, die vind ik ook al op mijn land. Dat is heel mooi gezegd. Heel mooi gezegd. Het illustreert wat Calvijn zegt. Je moet hemel en aarde niet uit elkaar rukken. Alsof de hemel iets zo mystieks is, dat je er geen gedachte over kunt vormen. En de aarde gewoon menselijk is en vooral ook natuurlijk, en dat is waar, zondig. Die hemel, die is ook op aarde te zien. Een man die vroeg aan de dominee naar de dienst, toen hij had gepreekt over de hemel, Dominee was een prachtige preek, alleen heeft vergeten te zeggen waar de hemel is. Maar die man die had een hele hoop centen. Dat wist die dominee. Toen zegt hij tegen die man, weet je waar de hemel is? Je kent mevrouw van der Brakel toch, uit onze gemeente. Die Zweden geworden, heeft nog een groot gezin. En heeft heel veel moeite om rond te komen. Ga daar maar naartoe en je ontdekt dat de hemel er is en waar hij is. Dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld van hoe de hemel op aarde in zekere zin aanwezig is. Hoe komen dat soort mensen daar nou? Nou, ik begon om te zeggen, de hemel dat is Christus vooral. Er komt zo nog wat over het vaderhuis met de vele woningen, maar de hemel is vooral Christus. Hij is het eeuwige leven. Dus waar mensen op aarde leven die van Christus zijn, daar is een stukje van het eeuwige leven. En dat mogen en moeten zij ook laten zien. Immers, veel mensen denken naar de hemel te gaan zonder Christus. Het eiland Voorneputten, vrees ik, is voor het merendeel bevolkt met mensen die toch denken naar de hemel te gaan. Al hebben ze de kerk niet van binnen gezien en willen ze die ook niet zien. Ik zeg niet dat het onmogelijk is dat iemand die nooit naar de kerk gaat, naar de hemel zou kunnen gaan. Er zijn veel voorbeelden van, met name in landen waar de christenen vervolgd worden. Het is onmogelijk daar kerkdiensten kunnen maken. Iemand die het eeuwige leven in zich heeft, daarvan zegt Jezus, mijn vader en ik hebben woning bij jullie gemaakt. En hoe merk ik dat, dominee, dat God de Vader en God de Zoon woning in mijn leven hebben gemaakt? Nou, dat is heel eenvoudig. Dan ga je zeggen, hoe lief heb ik uw woning. Uw woning, Heere. Uw tent, o hemelkoning. Is het echt geen straf om twee keer naar de kerk te gaan? Dan is daar een hartelijk verlangen naar Gods huis, hier beneden. Want ook dat is een afbeelding, al iets van die hemel, van het huis des vaders boven. Want als het goed is, zijn er toch op zijn minst een aantal mensen in de gemeente die het eeuwige leven hebben. Anders gezegd, die wedergeboren zijn. En als die met elkaar vergaderd zijn, dan is daar het eeuwige leven in de samenkomst aanwezig. Ik mag er toch van uitgaan dat onder velen van u dat zo is? Of is het niet zo? Weet u dat? Zeg, ben je ervan bewust dat je het eeuwige leven hebt? Je komt niet het eeuwige leven binnen en de hemel doordat je ernstig bent. Er zijn mensen die hun leven lang zeer ernstig zijn en met respect door anderen behandeld worden, want dat is een ernstige christen. Maar zonder Jezus Christus en het geloof in hem, komt hij niet in de hemel. Er zijn mensen die hun leven lang bezig zijn om goed te doen voor hun naasten. En ze dwingen bewondering af bij mensen om hen heen. Zodat zelfs kaakmensen zeggen van, jong, we kunnen nog een voorbeeld nemen aan die. Ik zeg niet dat God dat niet ziet hoor, voor ongelovige leven. En er zal ook straks in de eeuwigheid van te zien zijn wat ze gedaan hebben. Aan goed en kwaad. Ze komen niet in de hemel. Je komt alleen maar in de hemel als je een persoonlijke band hebt met God en Jezus Christus. Ik wil dat u dat heel goed weet, want straks, op de dag dat Jezus terugkeert op aarde, zal ik rekenschap moeten afleggen of ik dit eerlijk aan u verteld heb. Want je zou je kunnen laten beïnvloeden door wat mensen zeggen. Oh ja, je bent toch gelovig en je bent toch bezig om goed bezig in deze wereld. Voor jou zit het wel snor. Nee. Bent u zich ervan bewust, zoals we vorige week zagen, dat Christus moest overgeleverd worden om onze zonde? En dat hij opgewekt is om onze rechtvaardigmaking? Dan bent u een Christen. Laat u naar de hemel. Ik weet, die vraag is niet zo gemakkelijk beantwoorden. Als ik nou in de kerk zat en u stond hier op de preekstoel en zou mij die vraag stellen, bent u zich ervan bewust dat Christus is overgeleverd om uw zonden en opgewekt om uw rechtvaardigmaking? Wat zou u dan zeggen, dominee? Ik zou zeggen, zover het woord door Gods geest in mijn hart leeft, ben ik me daarvan bewust. En soms heel diep bewust. Het is altijd verbonden aan het geloof in Christus en de bevinding van zijn aanwezigheid. Zonder dat woord wat de geest toepast in mijn leven ben ik ook nergens, helemaal nergens. Ja, maar u bent toch ooit bekeerd tot God? Jawel. Maar Bishop Ryle, die zei al in een van zijn prachtige boeken ook over het Johannes-evangelie. Het is wel heel erg als mensen bekeerd worden en ze leven dan zo weinig bij de hemel dat ze bijna niet te onderscheiden zijn van de mensen die niet naar de hemel gaan. Hebt u de indruk dat mensen in uw leefomgeving aan u kunnen merken, aan jou kunnen merken dat je naar de hemel gaat? Ja, is dat dan niet een beetje te hoog gegrepen, dominee? Nee, want Paulus die schrijft aan mensen met minder opleiding en minder mogelijkheden als wij in verschillende brieven. En dan schrijft hij, uw wandel zij in de hemelen, van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En wees in gedachten bij de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan Vaders rechterhand. Dus blijkbaar als je op aarde aan het wandelen bent door de mooie natuur, mag je ook wandelen bij degene die boven zijn. Dat zijn vrij onbekende teksten onder ons, nietwaar? En misschien komt dat wel een beetje omdat we in de kerk al eeuwenlang trouwens vooral Augustinus nagevolgd zijn op dit punt, die zei, de Heer Jezus heeft gezegd dat hij heen ging om ons plaats te bereiden. Hoe maakt hij ons gereed? Hoe maakt hij plaats voor ons? Het antwoord van hem was, door ons hier op aarde voor te bereiden op onze plaats in de hemel. Dat is natuurlijk wel een heel clever antwoord, heel fijnzinnig en ook deels waar. Als je voor een nieuw beroep staat waar veel van je gevraagd wordt, dan moet je daar een opleiding voor volgen. Dan moet je dan soms dingen doen die heel moeilijk zijn. Het kan een zware tijd zijn. Veel strijd met zich meebrengt. Denk aan atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen. Die mensen die moeten zich van alles en nog wat ontzien. En alles wat ze lichtelijk omringt, zoals Paulus zegt, moeten ze afleggen. Zou het met de christenen anders gaan? Nee, zegt de apostel. Ook wij worden in het toebereid gemaakt, bereid gemaakt worden om naar de hemel te gaan, uitgetest en zullen ook in de loopbaan alles op alles moeten zetten. Dat wil zeggen, ons geloof en vertrouwen op Christus zetten. En niet zeggen van, nou had ik er tegenaan, want we kunnen er niet. We kunnen er niet tegenaan, we kunnen er niet doorheen gaan en we kunnen niet toegaan tot de hemel. Wie zijn we? We komen niet door onze status in de hemel, door het vele geld wat van de kerk of andere instellingen gegeven hebben in de hemel. We komen niet in de hemel omdat we zo'n beminnelijk karakter hebben en ook door andere mensen geliefd worden. We komen alleen in de hemel door Jezus Christus. En waar Augustinus gezegd heeft dat hij ons hier daarop voorbereidt, daar zit natuurlijk een waarheid in. Het beeld van dat leed die opgeleid moet worden om op de dag van de krachtproef er goed uit te komen. Dat is zelfs een Bijbels beeld, zoals je weet in de Hebreeënbrief. Maar toch is daar niet alles mee gezegd. Als we Jezus volgen in zijn gang naar het kruis en dan het graf in, opgestaan uit de doden, zijn hemel gevaren en dan in één keer is er een wolk die hem onzichtbaar maakt. En wat daarna in de hemel gebeurt, onttrekt zich aan onze waarneming. Maar ook daar is sprake van plaatsbereiding. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat brengt ons op de uitdrukking het vaderhuis met vele woningen. Oh, je hoort nog wel eens of in advertenties in de krant, ook in seculiere kranten, dus wereldse kranten, kun je dat tegenkomen dat mensen deze tekst misbruiken. Ze zeggen, kijk, je hebt het christendom, je hebt het jodendom, je hebt het boeddhisme, het hindoeïsme, het shintoïsme en al die andere godsdiensten. Maar dat geeft niet, want in het huis des vaders zijn vele woningen. Ze kunnen er allemaal in. Maar is dat wat hier staat? Jezus spreekt tot de gelovigen. Uw hart wordt niet ontroerd. Het is zonder enige twijfel dat die discipelen ware gelovigen waren. Al begrepen ze veel dingen nog niet en waren ze onkundig van veel dingen. En al waren ze zo onkundig dat ze dat niet konden begrijpen. Dat als je afgewezen wordt, dat je daar zo overheen mag stappen. En als je tot met de kerkelijke verdeeldheid, dat je er zo overheen mag stappen. En dat dat de eerste stap is naar het vaderhuis, waar al die dingen waar we nu ons zo geweldig druk over maken, volstrekt onbelangrijk zijn. Als je praat over gezonde relativatie van onze problemen en onze persoonlijke gevoelens, dan is het dit. Jezus zegt, word niet ontroerd. In het vaderhuis zijn vele woningen. En dan volg ik de uitleg van de vroege kerk, begonnen bij Irenaeus, die zegt, we moeten ons dat voorstellen als plaatsen waarin grotere heerlijkheid en minder grote heerlijkheid tot uitdrukking wordt gebracht, als plaatsen waar God zal laten zien hoe wij in het leven met hem geleefd hebben. Als iemand slordig geleefd heeft, al is hij een kind van God, zal hij een andere plaats bereid krijgen als iemand die zijn hele leven voor Christus heeft ingezet in zijn gezin of werk of waar dan ook. En dat is in overeenstemming met 1 Korinther 15 als over opstanding gesproken wordt daarna, want na de hemel die een tussentoestand is, komt de dag van de terugkeer van Jezus op aarde, de opstanding van de doden, dan is er ook verschil in heerlijkheid tussen Gods kinderen. Immers de apostel zegt door de geest, de een zal blinken gelijk de sterren, de ander als de maan en de derde als de zon. Die vele plaatsen gaan allemaal over christenen. En bij het woord woningen moeten we in onze tijd eerder denken aan het vaderhuis als een schitterend paleizencomplex met daarin appartementen. Mansions, zeggen ze in Engeland en Amerika en overal waar Engels gesproken wordt. En daar zit nog het oude Griekse woord mene in. Meneo, dat betekent verblijfplaats waar je blijft. Ik was bij de voorbereiding, hoe moet je dat nou voorstellen? En toen gaf iemand het voorbeeld van de emigratie. Als familie van je geëmigreerd is, dan zie je ze niet meer, maar ze zijn er wel. En in vroeger eeuwen, als men emigreerde, dan was er amper of niet contact mogelijk. Dan wist je, als je na jaren een briefje kreeg, of een bericht via via, hij of zij, gaat het goed of niet goed. Maar je zag elkaar niet meer. Wel, Gods kinderen zijn allemaal, op het moment dat ze stierven, geëmigreerd. Ze zijn er. Ze zijn bij de Heere. Ze hebben een passende woning gekregen. Verblijfplaats. Daar zijn ze thuis gekomen. En dan moet je bij verblijfplaats vanuit de grondtekst ook denken aan blijfplaats. Zij blijven daar. Nooit worden ze uit die woningen gezet. En vanuit hun hemelse woningen wandelen ze met Christus en met elkander door de eeuwige velden en landouwen. Daar waar mijn Jezus zit. Hoe dat is? Ach, de vierde en de vijfde en de zesde dimensie zijn voor ons verborgen. Maar we weten wel dat het er is, want Stefanus zag toen hij gestenigd werd de hemel geopend en Jezus staande ter rechterhand Gods. Dat was geen 2 miljoen lichtjaren ver. Zoals een aantal sterren van ons miljoenen lichtjaren ver staan. De hemel is nabij. Ik heb nog een dissertatie gelezen van Okkerjager over de hemel, bij de voorbereiding, althans een deel daarvan. En die benadrukt vanuit allerlei uitlegging door de loop der eeuwen heen, hoe dat zo vaak is gezegd. De hemel is bij de aarde. Wij moeten ons dat niet voorstellen als iets wat buiten het heelal valt, dus buiten de schepping. En dat maakt het voor ons zo anders. De hemel is heel reëel. Alleen, er zit nog van dat glas voor. Hoe noem je dat glas ook weer, jongens, dat je niet erin kan kijken? Dat het zo dof is. Een klein jongetje zei ze een keer, toen hij van een vriend van zijn vader een prachtig autootje kreeg. En er zit geen glas voor. Want hij was gewend om die mooie autootjes alleen achter het glas van de winkel te zien. Maar nu zat er geen glas voor. Er zit toch glas voor. We zien nu nog niet. Ja, als in een spiegel. We zien iets van de hemel weerspiegeld in mensen die van de hemel zijn. En in de natuur, niet te vergeten. Maar het is nog een raadsel, een duistere reden, zegt Paulus. Wij kunnen nog niet die overstap maken naar de overkant die zo dichtbij is. Zo dichtbij dat een wolk van getuigen rondom ons ligt. Hebreeën 12. En het is heel goed om ons te realiseren, geliefden, dat deze dingen zo zijn. Zodat de realiteit van de hemel meer voor ons gaat leven. Dat bewaart ons voor zoveel verdrietelijkheden, frustraties en pijn in dit leven. Als wij weten waarom de Heer Jezus zijn discipelen op dit moment vertroost. Juist als ze het gevoel hebben dat hun wereld instort. En dat ze de steek gelaten worden. En dat degene die ze het meest lief hebben, de Heer Jezus, hen nu gaat verlaten. Uw hart wordt niet ontroerd. Je gelooft toch in God? Vertrouw ook op mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het anders was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ben je daarmee tevreden met dat woord? Wat zouden we nou meer willen weten? Ja, hoe het precies in de hemel zal zijn, dominee. Het is maar goed dat we dat niet kunnen uitzeggen, want anders zou de hemel geen hemel meer zijn. Het heeft direct verbinding met de dingen die wij hier kennen en ervaren, maar het is zo anders. Taliter qualiter, zei de ene monnik tegen de ander. Hoe zal het zijn? En ze spraken met elkaar af. Dat als de een eerder zou sterven als de ander, degene die ging sterven precies zou vertellen wat hij zag. Hoe zal het zijn? Taliter qualiter. Wel, een van die twee monniken ging sterven. En net voordat hij stierf zei hij, totaliter aliter. Oftewel, totaal anders. Maar een van onze vaderen zei, we zijn er wel bekend hoor als we binnenkomen. Met naam en toenaam. Hoe anders alles zal zijn, Christus is dezelfde die wij hier leren kennen. En hij zal ons verwelkomen met vele anderen in de eeuwige tabernakel. Ach. Bent u ervan overtuigd, en jij, dat je bekend bent in de hemel, omdat je het kruis van Christus en zijn opstanding en hemelvaart hebt liefgekregen? Wees dan niet bezorgd, wees dan niet ontroerd, want hij is dan in het jaar 30 na Christus heen gegaan om uw plaats te bereiden, ook in de 21ste eeuw, opdat gij ook zijn hoofd. Waar hij is. Amen. Zingen we nu uit Psalm 23, het derde vers, Psalm 23, vers 3. Laat ons danken, gemeente. O God, hoe zullen we ook nu u naar waarde kunnen danken? Ook dat is maar gebrekkig. Maar uw lof en aanbidding wordt gehoord in de hemel. En het behoort bij die lieflijke muziek die soms op aarde wordt weerspiegeld. En in die heilige muziek der sferen, waarin engelen, tronen en heerschappijen een plaats innemen, hebt ge ook allerlei plaatsen waar uw kinderen verblijven. In het huis des vaders zijn vele woningen. O Heere, geef dat we vandaag iets van de hemel op aarde mogen ontvangen, juist als we denken aan hen die het moeilijk hebben, op bed liggen, pijn hebben. Want het is toch hemels, Heere, als we mogen gaan zingen in al mijn angst, noden en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, omdat die hand van u zo diep heeft gereikt uit de hemel, uw rechterhand. En te mogen weten, en daarna zult gij mij opnemen in heerlijkheid. Heere, geef dat dit woord ons allen mag raken, opdat we de wereld laten. En nochtans, als we niet van deze wereld zijn, weten dat ze eenmaal vernieuwd zal worden bij uw terugkeer op aarde. Geef ons een hart wat dit wil uitdragen, Heere, wat dit wil beleiden. En vervul daarom Annelies Hogewerf en Sander Verkerken met uw geest, zodat ze straks een belijdenis mogen uitspreken van het geloof in Jezus Christus, die stierf om onze zonden, die werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking en nu aan s vaders rechterhand voor zijn kerk bidt. Ga met ons mee, Heere, en breng ons, als de gezondheid het maar enigszins toelaat, ons vanavond hier weer bij elkaar. Ook al zal uw knecht elders zijn, geef een gezegende dienst, Heere, in de samenkomst van de gemeente, waar wonderlijk genoeg u ook aanwezig wil zijn, zoals we dat ook in de jaren die achter ons liggen zo menigmaal hebben mogen merken. Wij bidden dit alles u dankend in de naam van de Heere Jezus Christus, onze Heere. Amen. Psalm 73 en daarvan het 12e vers willen we samen zingen. Psalm 73 vers 12. Thank you. Geliefden, gaat nu heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.